Christus zachtmoedigheid. Dat is het thema ook voor de prediking op deze dag. We letten vanmorgen op twee dingen. Allereerst op het bevel van de zachtmoedige Christus. En in de tweede plaats op de gaven van de zachtmoedige Christus. Dus het bevel van de zachtmoedige Christus en de gaven van de zachtmoedige Christus. De woorden komt herwaarts tot mij. Kunnen op twee verschillende manieren vanmorgen beluisterd en ook opgevat worden. De eerste manier ligt wel het meest voor de hand, denk ik. En ik neem maar een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Ik denk aan de achterliggende tijd waarin verschillende van ons het toch nog even waar konden nemen. En ook in die periode dat er nog overal ijs lag op de singels of ook op andere sloten geschaatst hebben. En ik heb begrepen van verschillende kanten dat het hier en daar ook wel gevaarlijk was op bepaalde plaats. En ik stel me dan zo voor als een vader of een moeder samen met een aantal kinderen aan het schaatsen is. En je ziet dan als volwassene zo'n plek voor je waar het donker kleurt, een wak. Dat je dan tegen je kinderen zegt, laten we even wachten. Even kijken hoe we verder gaan. En je schaats zelf iets vooruit. En op een gegeven moment zeg je dan tegen die kinderen die er staan te wachten, kom maar hierheen. Hier is het betrouwbaar. En je gaat je kinderen vervolgens voor en zij voegen zich achter jou. Zo kunnen die woorden van morgen ook gehoord worden. Komt tot mij. Dat Christus als het ware op een afstand staat en zondaren nodigt om te komen tot hem. En zij die afstand moeten overbruggen. En laten we wel wezen, er is ook een afstand tussen Christus en een zondaar. De zonde doet ons wegbewegen van God. Je ziet dat soms ook heel letterlijk gebeuren in iemands leven. Dat het volharden in de zonde iemand steeds verder en verder bij God vandaan brengt. Het koesteren van een boezemzonde, dat wil niet zeggen dat iemand dan meteen ook breekt met alles. Je kan jarenlang in de kerk zitten, terwijl je er ten diepste helemaal niets van gelooft. En je laaft de riolen van deze wereld. En dat Christus onder de prediking van het evangelie u zo aanspreekt, kom tot mij. Ik denk, jongelui, om dat voorbeeld maar even te gebruiken van die gelijkenis van de verloren zoon. De jongen die de wereld intrekt. De wijze waarop de Heer Jezus zijn leven dan beschrijft, is een beweging steeds verder van dat vaderhuis vandaan. Totdat hij eigenlijk op een doodlopend punt is terechtgekomen tussen de varkens. En hij opstaat en teruggaat, gedachtig aan de goedheid, de liefde en de zorg, de trouw van zijn vader. Gelukkig is er geen zondaar voor God onbereikbaar. Hoe ver hij of zij op dit moment zich ook bevindt. En laten we dat ook aangrijpen in onze gebeden. Als we denken aan hen die dicht bij ons hart staan. En misschien op dit moment wel ver bij God vandaan leven. En toch raken we de kern van Jezus' bevel die hier klinkt, kom tot mij, met dat beeld niet. Iemand die een grote afstand moet overbruggen. En Christus die als het ware dan roept en nodigt om te komen tot hem. Zijn woorden zijn juist gesproken op een heel aangrijpend moment, zo zag. Namelijk een moment dat de Heer Jezus als het ware de balans opmaakt van zijn prediking. En bijvoorbeeld een aantal plaatsen waaronder hij veel gewerkt en gepredikt heeft, Capernaum, Bethsaida, Gerasim, ook aanspreekt en vervloekt. Wee u. Maar door die aanspraak wordt ook duidelijk wie de zaligmaker is. Niet wij overbruggen die afstand tot hem. Hij overbrugt die afstand naar ons. Hij was daar in de straten van Capernaum. En hij verkondigde zichzelf in Bethsaida. Hij toonde in de tekenen dat het koninkrijk der hemelen nu in hun midden is. Zij hoefden niet tot hem te komen. Hij kwam tot hun. En om die woorden kom tot mij duidelijk te maken, wil ik een ander voorbeeld gebruiken. Deze tijd waarin de economie weer aantrekt en er weer volop gezocht wordt naar mensen met twee rechterhanden, kan het zomaar gebeuren, en dat is ook gebeurd ook onder ons bij een aantal mensen, dat je benaderd wordt. Bijvoorbeeld door een directeur van een aannemingsbedrijf. Je kent hem nog van jaren terug, misschien heb je daar voor een bepaalde periode ook gewerkt. Hij is op zoek naar goed personeel, betrouwbare mensen die vakmanschap kunnen leveren. En aan het gesprek wat hij dan met je voert, het zij via de telefoon, hij komt even bij je langs, klinkt op een gegeven moment ook de opmerking, kom bij mij. Waarmee die baas eigenlijk zegt, neem ontslag bij je oude werkgever en kom bij mij werken. Nou, dat is de strekking van Jezus' woorden. Komt tot mij. Breek met relaties en ga een nieuwe verhouding aan. Dat maakt dit woord des te klemmender. Met deze opmerking van de zaligmaker, kom tot mij, kom bij mij en laat die anderen achter, geeft hij indirect ook aan hoe hij uw, jou en mijn leven ziet. Namelijk een leven waarvan het woord van God zegt dat we, en ik wil die woorden maar heel voorzichtig ook uitspreken, dat we een voorzichtig verdrag, contract met de hel hebben gesloten. Dat is het leven van u buiten Christus. Dan heb je een voorzichtig verdrag met de hel gesloten. Je leeft zonder God. Dus voor een ander. En die ander noemt de zaligmaker in een van zijn preken de vorst der duisternis. Je geniet niet van God en van zijn werken, maar wel van de zonde. Je hebt Christus niet lief, omdat je jezelf lief hebt. Daartussen ligt niks, gemeente. Er ligt helemaal niks. Of koning Jezus. Of de vorst der duisternis. Dan probeer je nog zulke rechtzinnige sporen door het leven te gaan. Het is één van tweeën. Hoort u dan ook die liefdesstem van Christus daar doorheen klinken? Neem ontslag bij de hel. En kom bij mij. Het is een woord wat, als het goed is, ook herkend wordt door u die vanmorgen voornemen heeft om aan te gaan aan de dis des verbonds. Ik zei het al in de voorbereidingspreek, het komen tot het avondmaal staat niet gelijk aan het komen tot Christus. Om avondmaal te kunnen vieren moet u eerst bij Christus zijn geweest. En dan pas kunt u aan de tafel. En als het goed is, herkent u dat ook vanuit uw leven, dat u ontslag genomen hebt, gebroken hebt. De wijze waarop, daar is de Heer heel verschillend in. Dat kan ook heel geleidelijk zijn gegaan door het overtuigende werk van de Heilige Geest. Dat de goedheid van God, van zijn dienst, van zijn werk, de liefde van de zaligmaker langzaam maar zeker steeds meer beslag nam van uw hart en van uw leven. En dat de Heer u op een hele rustige, geleidelijke wijze getrokken heeft tot hem. Dat de pijn van die breuk op dat moment niet zo sterk werd gevoeld als de smart over de zonde, nu u terugkijkt op het verleden dat achter u ligt. God is daarin wijs en ook vrij hoe hij zijn kinderen brengt aan de voeten van de zaligmaker. Het kan ook zijn dat de Heer heel radicaal heeft ingegrepen en dat het echt inderdaad als het ware met een mokerslag is gegaan, dat er in één keer een klap viel in het leven, waardoor ook die breuk ontstond tussen de Heer, tussen de wereld, uw verleden en uw leven aan de ene kant en dat nieuwe leven wat de Heer wilde schenken vanuit het woord aan de andere kant. Dan moeten we het niet bekennen. En ik spreek nu ook even namens mezelf. Dat juist in het leven van hen waarin de Heere zo radicaal heeft ingegrepen. Het gevaar zo groot is dat er daar een stuk oppervlakkigheid optreedt in het leven. Omdat we te snel geneigd zijn om te rusten op het radicale van toen. In plaats dat we te weinig de toevlucht nemen en rust in de trouw van Christus nu. Het kan geen kwaad. Als je vanuit je eigen leven een datum, een plaats, een moment, een prediking weet aan te wijzen. Dat je dat na verloop van tijd aan de voeten van de zaligmaker moet inleveren. Dat je daarop ging rusten. De Heere dat weghaalt. Om je te bepalen bij wie God wil zijn voor u of voor jou. Nu. Op dit moment. De Heere is vrij in de wijze waarop hij mensen ontslag laat nemen bij hun vorige werkgever en in dienst neemt van hem en daarin ook van het Koninkrijk der Hemelen. En laten we eens kijken, gemeente, naar hoeveel mensen, veelsoortige mensen, de Heere ook uiteindelijk getrokken heeft. De Heere trok niet alleen een Lydia op een hele rustige en geleidelijke wijze onder de prediking van zalig van Paulus. Het staat er maar op een heel eenvoudige manier. De Heere opende haar hart, zodat ze acht ging geven op het woord dat Saulus verkondigde. Terwijl die prediker Paulus door de Heere radicaal in zijn nekval werd gegrepen, tegen de grond werd geslagen. Zijn ogen werden dicht gedaan, zodat er een gebed ontstond naar God. Twee uitersten. Die elkaar dan noemen, ontmoeten in diezelfde dienst, op diezelfde sabbatmorgen. Ik denk aan een koning Manasse. Die ondanks de prediking van de profeten tegen beter weten in, had een van de beste dominees van het Oude Testament. De profeet Jesaja. Hij deinsde er niet voor terug. Zo vermeldt de ongewijde geschiedenis om Jesaja te vermoorden. Hij was er bewust op uit om God te tergen, op zijn hart te trappen. Bij alles wat Manasse deed aan zonde bedacht hij eerst, hoe kan ik God hiermee krenken? Je moet maar durven. Het zei dat je de zonde doet om die zonde, omdat je daarin op wil gaan. Het zijn dat je de zonde doet met een ander doel. God op zijn hart trappen. De Heere greep in. En ook Manasse mocht het horen in de kerken bij de Assyriërs. Manasse, kom tot mij. Ik zal rust geven. Denk aan David. Door de Heer in zijn kinderjaren getrokken, op een hele rustige wijze. Zo vermeldt David meer dan eens in de psalmen. Maar wat moest hij in de loop van zijn leven vaak weer terugvallen op dat woord van de Heere. David, kom tot mij, ik zal rust geven. Denk aan Petrus in de lijdenstijd. Zaligmaker draait zich om in de laatste nacht van zijn leven, voordat hij gekruisigd wordt. Ik kijk Petrus aan en hij zegt het zonder woorden. Petrus, kom tot mij en ik zal rust geven. Wat bedoelt Christus eigenlijk met die woorden? Ik zal rust geven. Wel, het hart van Christus bevel, het hart van Christus nodiging beoogt maar één ding. Laten we dat maar gewoon lezen zoals daar staat in de tekst. Voordat de Heer Jezus die woorden uitspreekt, kom tot mij. Ik lees u dan vers 25 nog een keer. En er staat in die tijd antwoordde Jezus en zeide, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader en niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En dien het de Zoon wil openbaren. Dat zit achter Christus' bevel. Hij neemt zondaren in dienst. Omdat hij aan een zondaar, een zondares, in hem zijn vader wil openbaren. Deze zoon staat in dienst van zijn vader. Aan hem heeft de vader alles toebetrouwd, gegeven. Dat is iets anders, jongelui, dan dat je bijvoorbeeld iets geeft aan iemand om even met jou te helpen. Je moet iets wegbrengen naar iemand anders en dat is te veel voor je twee handen. Je zegt, wil je me even helpen, ik geef jou wat en ik neem zelf wat en samen brengen we het dan. Nee, wat de Heer Jezus die woorden uitspreekt, alle dingen zijn mij van de Vader gegeven, dan bedoelt de zaligmaker, alles heeft de Vader aan mij toevertrouwd. Het gaat niet in de eerste plaats om wat de Vader allemaal heeft gegeven. De gave. Nee, het gaat om het vertrouwen dat de Vader in de Zoon stelt. Omdat hij de Zoon vertrouwt. Volledig vertrouwt. Volledig op de Zoon aan kan. Heeft hij alles aan de Zoon gegeven. Kreugen die woorden dan vanmorgen, kom tot mij, ook in het licht van de avondmaalstafel in één keer een rijke betekenis. Dat in de gastheer vanmorgen de Vader aan tafel is. En dat in de gastheer vanmorgen alle woorden klinken namens zijn Vader. En dat de gastheer, hij die zijn leven heeft gegeven en dat ook uitdeelt aan zijn kinderen, op zo'n wijze zijn vader zichtbaar maakt in het leven van zijn kinderen. Gevende liefde. Zo tekent Jezus zijn vader uit hier aan de avondmaalstafel. Gevende liefde. Zo verheerlijkt de vader ook zijn zoon aan de avondmaalstafel. Dat beoogde de vader ook met het vertrouwen schenken van hem aan zijn zoon. Om Christus te verheerlijken in het midden van zijn kinderen. Op een heel indrukwekkende wijze trouwens, gemeente, komt dat ook in dit schriftgedeelte naar voren dat voor ons ligt opengeslagen. Kijk u maar even naar vers 26. Daar staat, als de zoon de vader aanspreekt, ja vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. En het is Matthäus die als het ware ook heel bewust die woorden hier laat doorklinken. Opgetekend uit de mond van de zaligmaker, maar daarmee ook een brug wil slaan in zijn evangelie. Terug naar dat eerste moment dat woord ook viel tussen de vader en tussen de zoon. Namelijk toen de zoon gedoopt werd in het water van de Jordaan, oprees uit het water, stond op de oever van de Jordaan, de hemel openscheurde en die stem klonk over het hoofd van de zaligmaker. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Aan het begin van Jezus openbaar optreden, vertrouwde de vader alles toe aan zijn zoon en verkondigde dat ook in het publiek. De vader heeft in hem een eeuwig welbehaag. Het is alsof de vader wil zeggen, vanaf nu ga ik alleen maar kijken, luisteren, letten op mijn zoon. Opdat hij mij behaagt. En ik mezelf in hem verlustig en vermaak. En hier draait de zoon zich om in Matthäus 11. Zegt voordat hij spreekt in het midden van zondaren, kom tot mij, eerst tot zijn vader, dit is toch uw welbehaag, uw vermaak, uw verlustiging, uw vreugde. Dat ik die woorden nu ook mag uitspreken. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Voordat die woorden doel treffen in het hart van een zondaar, hebben die woorden het hart van de Vader geraakt en ontroerd. Is dat niet wat vanmorgen aan de avondmaalstafel ook centraal moet staan? Hij wil zijn vader openbaren. Door zichzelf bekend te maken. Zijn kinderen aan de avondmaalstafel. In het uitdelen van zijn gaven aan zijn kinderen. Wil hij de wegschenkende liefde van zijn vader demonstreren. En zo zijn vader verheerlijken. Maar hij wil ook zijn kinderen leren wat het is om te rusten door de Zoon in de Vader. De troost van Jezus' woorden: neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ook hier aan de avondmaalstafel. Te onderwijzen, zichtbaar te laten zien wat dat is. Opnemen, dat juk. Te onderwijzen hoe dat gedragen moet worden. Te onderwijzen hoe hij daarin wil zijn. Ik ben zachtmoedig. Te onderwijzen hoe zijn kerk en hoe zijn kinderen dragend het juk dat Christus is. Zo de Vader door de Zoon. Verheerlijken. Samen met de Zoon. Zich mogen verheugen in God. Amen.